Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop dat het zo zal zijn in je leven, hè? Dat je tot rust komt in zo'n onrustige wereld, waar verschrikkelijke dingen gebeuren, waar je niet vrolijk van wordt. Hè? Maar dat je een moment tot rust mag komen hier, als we samen zijn. Hij is hier in ons midden. En je hoeft niet op je knieën te gaan zitten, maar als je je hart maar buigt voor hem, hè? Aan zijn voeten, is de hoogste plaats. Wat is dat een geweldig voorrecht. En ik hoop zo dat je dat, dat je dat vaak doet. Het is werkelijk de hoogste plaats. Je bent altijd welkom. Met al je pijn, met je moeite, met je zorg, met je verdriet, maar vooral met je blijdschap. Wat is Vader blij als we hem danken voor zijn liefde en voor zijn grootheid. Wat is hij blij als hij zijn kinderen blij ziet met de dingen die in hun leven ook gebeuren. He. Ik bedoel, Paulus die zei dat ook, he. In de gevangenis. Hij had dat helemaal niet goed, maar toch zei hij, verblijd je in de Heer. Niet in de omstandigheden, maar in de Heer. En als we in hem gaan verblijden, dan gaat het goed in je leven. Ongeacht wat er fout gaat. Hij is de Almachtige. Ik wil vanmorgen met u en met jou lezen uit het Evangelie naar Lucas. Het 7e hoofdstuk. En ik lees uit de MBV 21. Lucas 7 vanaf vers 36. Een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten. En toen hij in het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Dat was de Heer Jezus, hè, die daar binnen ging. Hij. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan. Aan zijn voeteinde. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met olie. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie deze vrouw is, die hem aanraakt dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig en de andere 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast. Je hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en met haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Maar zij heeft mij met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoont. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. En de tekst is uit Marcus 14, vers 9. Daar gaat het over dezelfde geschiedenis, maar dan is dat wat ingekort en staat er het in een andere volgorde. Marcus 14, vers 9, daar zegt de Heer Jezus: ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, dat het zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Ik heb er boven staan, het werd stil. En ik denk zomaar dat het echt stil werd op het moment dat de vrouw daar binnenkwam. In een mannenwereld, waar die vrouw zeker als zonderes bekend stond. En misschien had er een van de mannen ook wel iets met die vrouw, dat weet je maar nooit. In ieder geval, ze was er niet echt welkom. En toch stapt ze daar binnen. Ze heeft ook heel wat moeten overwinnen om daar binnen te komen. In ieder geval, als ze daar binnenkomt, dan wordt het stil aan de tafel. Wat gaat er gebeuren? En dan zien we daar de vrouw die, wat we gelezen hebben, de voeten van de Heer Jezus gaat wassen. Ze huilt. De tranen komen op zijn voeten. Ze droogt ze af met haar haar. Nou, ze heeft een vermogen over aan geurige olie om hem te eren, om hem te aanbidden. Wat moet er geweldig geweest zijn voor de Heer Jezus Christus. Om te ervaren dat er in ieder geval iemand was die van hem hield en iemand die hem nodig had. Dat is ook wel bijzonder. We hebben gelezen, ze wist hem te vinden. En dat is ook voor u, voor jou en mij belangrijk dat we dat weten. Dat je hem weet te vinden, daar waar hij is. Nou, eigenlijk is dat heel dichtbij. Hij woont in je, hè, op het moment dat je tot bekering gekomen bent. En dat hoop ik, zoals je hier bent, dat dat moment in je leven geweest is. Hè, dat je tot bekering gekomen bent. Dat je erkend hebt dat je een zondaar was, zoals die vrouw ook een zondares was. En dat ook tegen u, tegen jou gezegd is: uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede. Dat is bijzonder, als je dat mag weten. Maar dat was het begin. Tot geloof komen is het begin. Maar dan tot erkentenis van de waarheid komen, dat is stap 2. Maar in ieder geval, ze wist hem te vinden. En als je tot geloof gekomen bent, dan woont hij in je hart door zijn geest. Dus hij is nooit ver weg. Hij is altijd te vinden in al je omstandigheden. In je pijn, in je moeite, in je zorg, in je verdriet. In je opstandigheid, hè. Ja, dat kan allemaal zomaar gebeuren in je leven. Gewoon weer eens even je eigen plan trekken. In plaats van altijd maar aan zijn handje lopen, hè. Nou ja, dat hoor ik wel eens in ieder geval. Nou, je hoeft niet aan zijn handje te lopen. Maar je moet hem wel voor laten gaan. Maar er gebeurde hier nogal wat, hè. Als je kijkt, die Simon, die had hem uitgenodigd, een fariseer. En die fariseers en die schriftgeleerden hadden gewoon een hekel aan de Heer Jezus. Ze probeerden hem altijd uit te lokken, zodat ze iets zouden kunnen inbrengen om hem te dood te brengen. Dat is natuurlijk ook wel gelukt, maar op een tijd dat God wilde en geen moment eerder. In Lucas 5, vers 30 staat: de fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen de leerlingen: waarom eet en drinkt hij met tollenaars en zondaars? En nu een fariseeër, die heeft hem uitgenodigd. Maar hoe heeft hij hem uitgenodigd? Zonder enig respect te hebben voor de Heer Jezus. Hij noemt hem meester. En meester betekent curios, u die het voor het zeggen heeft. Maar hij meet er geen snars van, helemaal niets. En dat blijkt, toen de Heer Jezus als gast binnenkwam, dat Simon helemaal niets gedaan heeft. Dat hij zijn slaven niets liet doen. Maar hij liet de Heer Jezus daar plaatsnemen. En hij vernederde hem eigenlijk daardoor, hè. Dat zegt hij ook, de Heer Jezus. Simon, ik ben in je huis gekomen als gast. En weet je, Zo apart was het niet. Het water voor de voeten en de kus op de wangen en de olie voor het hoofd waren gewoon Oosterse beleefdheden. Dat was eigenlijk niks bijzonders. Dat doe je eigenlijk bij iedereen die te gast binnenkomt. Hè? En als je dan de meester uitnodigt en je doet dat niet, hij die zelf de voeten van zijn volgelingen gewassen heeft, ja, dan heeft het toch wel iets te zeggen. Dan heb je geen eerbied voor hem. Dan heb je geen respect voor hem. Dan zit hij aan jouw tafel, maar eigenlijk is hij niet eens welkom. Maar je doet het voor de sier. En heel veel mensen gaan elke zondag weer opnieuw naar de kerk en naar de samenkomst. En ze hebben er eigenlijk weinig of niets mee. Het is een beetje voor de sier. Het is traditie. Het is gewoonte. En we leven in een tijd waarvan Paulus tegen Timotheus zegt in 2 Timotheus 4 vers 3. Want er komt een tijd dat mensen de heilzame leer niet meer verdragen. Maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. Het moet vooral niet over zonde gaan. Het moet vooral niet te veel over het kruis gaan. Ik heb jaren in een bepaalde gemeente gesproken en ik werd in één keer niet meer uitgenodigd. Want ja, er waren mensen die toch wel een beetje bang waren als ik sprak. Nou, ik deed het niet anders dan dat ik het hier doe, dus je mag het zelf beoordelen wat je ervan vindt. Hè? Maar in ieder geval, ik hoefde niet meer te komen. Want ja, altijd maar over dat kruis en altijd maar over Jezus en altijd maar over zonde. Nou, dat valt toch nog wel mee. Hè? Maar in ieder geval, ik ben er niet meer welkom. Nou, aan de ene kant vind ik het erg, aan de andere kant dan ben ik dankbaar dat ik in ieder geval de reden waarom dat ik niet meer mag komen, mag weten. Want dat gebeurt soms ook, dat je niet meer hoeft te komen en dat je de reden niet weet. Maar in ieder geval, hij gaf geen water. Zij gaf kostbare tranen. Hij gaf hem geen kus op de wang. Zij bedekte zijn voeten met kussen. Hij behandelde hem met minachting als een ondergeschikte. Zij aanbad hem als een prins. Wat een verschil. En weet u, wel als het uit is dat wel merkbaar, hè, dat eigenlijk niet meer zo over Jezus moet gaan. Hè. Over God, dat is geen probleem. Zoveel mensen hebben van alles en nog wat met God. Maar Jezus is toch wel een beetje achterhaald. En dat hij uit de dood opgestaan is zomaar een verhaal verzonnen door zijn volgelingen. Trouwens, heel die geboorte, dat klopt al geen hout van. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet uit de maagd? Hè? Ja, wetenschappelijk is dat niet bewezen, dus dan klopt dat ook niet. Hè? Ja, maar goed, wat zegt God? Hè? Wat zegt God in zijn woord? En geloof je God, vertrouw je God op zijn woord? En wil je daaraan vasthouden? Het staat nergens als je in hem gelooft en hem volgt, dat dat dan fijn zal gaan in je leven. Nee, zegt hij, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En eerlijk gezegd, als ik naar mijn vervolgde broeders en zusters kijk, in Noord-Korea en andere plaatsen waar ze als vee behandeld worden, dan komen wij er eigenlijk nog goed af. He, ze schelden wel eens tegen ons, ze lachen ons wel eens uit, maar dan heb je het ook eigenlijk gehad. Maar wat verschrikkelijk, hè? En die broeders en zusters daar, dat ze zo volharden om de naam van de Heer Jezus Christus te belijden. Dat was heel anders dan Simon, hè? Hij noemde hem meester, maar hij meende er niets van. Hij had minachting voor hem. En als hij dan die broeders en zusters ziet die zo volharden om de Heer Jezus Christus te belijden. Wat is dat dan? Bijzonder. En natuurlijk, als ik eraan denk, dan denk ik, ik zal dat niet kunnen. Maar dat klopt ook. Ik kan dat ook niet, hè. Maar dat hoeft ook niet. Ik hoef het niet te doen. Maar op het moment dat dat in ons leven zou plaatsvinden, dan mogen we weten dat hij het doet, hè. Dat hij je de kracht geeft om te getuigen. Maar dat kan alleen als je hem vertrouwt op zijn woord. als je gelooft wat hij zegt. Ik vind het wel bijzonder. Dit gedeelte spreekt juist zo over die minachting van Simon en die vrouw die zoveel eerbied voor hem had. En hoe is het nou in u en in jou en in mijn leven? Leven we een beetje aan de kant van Simon? Nou, je hoeft niet echt minachting voor hem te hebben, maar toch. Kijk, we hebben prachtige liederen gezongen vanmorgen, maar heb je het met je hart gedaan? Sta je er ook echt achter wat we gezongen hebben? He, of is de melodie mooi en het is fijn om met elkaar te zingen? Ja, dat is ook waar. Maar het zijn nogal woorden die we gezongen hebben. Staan we aan de kant van de vrouw? Ze is niet met name genoemd. Dat is eigenlijk wel mooi. Daar mag je eigen naam invullen. Ken je hem? Ja, ik bedoel niet van horen zeggen. Nee, maar ken je hem echt? Ken je hem zoals hij gekend wil worden? Dat je voor hem neerbuigt om hem te eren, om hem te aanbidden, om hem groot te maken? Oh, je hoeft niet te huilen. Je hoeft geen olie daar ergens neer te gooien. Maar dat het in je hart zo mag zijn dat daar liefde opborrelt voor hem, die zoveel liefde voor u en jou tentoongesteld heeft op het kruis van Golgotha. Want dat zegt de Heer Jezus ook. Jullie hebben dat niet gedaan. Tegen die farizeeërs die er nog meer bij zaten. Ik kon alleen maar mopperen, wie is hij nou, hè? Dat hij ook zonde vergeeft. Wat denkt hij wel niet van zichzelf? Maar wij, we mogen hem eren, we mogen hem aanbidden, wij weten wie hij is. Hij is het die sprak tot de golven en tot de storm en het werd stil. Hij die de dood en de macht van de dood overwonnen heeft. Hij die voor wie we mogen buigen en mogen weten dat hij u, jou en mij voor eeuwig de plaats bij God bereid heeft. Om voor eeuwig daar te zijn waar geen pijn meer zal zijn, geen moeite meer, geen zorg, geen verdriet meer. Maar eeuwige vreugde, het zal er geweldig zijn. Ik heb geen idee hoe, maar we zullen niet teleurgesteld worden. En dat heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis volbracht. Hij heeft daar de zonde vergeven, weggewassen door zijn bloed. Hij heeft je verzoend met God, zodat je die werkelijk ook Abba mag noemen. Maar hij is ook Abba, papaatje. Nou, heel veel wat ouderen als wij, die hebben daar soms moeite mee om papa te zeggen tegen de Heere God. Hè? Maar hij geeft het zelf al aan in zijn woord dat kan. Hè? Abba, papa, papaatje. Weet je, God heeft er alles aan gedaan om heel dicht bij u, bij jou en mij en bij iedereen als mens te komen. Hij de Almachtige, hij sprak, het was er, hij gebood en het stond er, hij is er altijd geweest. Hij is er, hij zal er altijd zijn. Het mooiste is, hij verandert nooit, hij blijft altijd dezelfde. Nou, daar hebben we ook wel iets aan in deze tijd, toch? Alles verandert om ons heen. Maar hij verandert nooit, hij blijft altijd dezelfde. En hij had het anders kunnen doen, hè? Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En toen Adam en Eva de fout in gingen door te zondigen, had hij ook kunnen zeggen, nou, ik begin totaal overnieuw. Dat heeft hij niet gedaan, hij ging gewoon verder, hij wist wat er komen zou, hè? Hij gaf de eerste Adam de opdracht om te heersen over, nou ja, te heersen in die zin, hè, dat hij het beheer had over heel de schepping, eigenlijk. Adam en Eva samen. Dat is fout gegaan. Toen kwam de tweede Adam. Nou, daar zaten de mensen niet op te wachten. Dat blijkt ook wel weer hier, hè, hoe Simon hem behandelt. En die tweede Adam, de Heer Jezus Christus, is een weg van lijden gegaan. Hè. Het is ook de derde lijdenszondag vandaag. Hij is een weg van lijden gegaan. Van minachting, van afwijzing. Maar hij is gegaan tot dat einde. Hè. Hij liet zich door de straten van Jeruzalem sleuren om naar het kruis te gaan. Hij had er af kunnen komen. Hè. Dat riepen ze ook. Als je dan echt Gods zoon bent, komt er dan af, laat het eens zien. Ik ben blij dat hij het niet gedaan heeft. Hè. Dan hadden we een probleem. Maar hij heeft daar niet zijn macht getoond. Kun je er iets bij voorstellen als je daar hangt als schepper van hemel en aarde? Als je daar hangt, hij die alle macht in de hemel en op de aarde heeft. En toch blijven hangen. En in die 3 uur durende duisternis, wat daar gebeurd is, weet geen mens, maar dat moet verschrikkelijk geweest zijn. En daar, toen hij riep, het is volbracht, heeft hij de schepping weer teruggebracht bij God. Heeft hij de schepping in dat opzicht weer hersteld. Het is nog niet zichtbaar. Maar er komt een moment, dan zal dat zichtbaar worden. Romeinen 8 zegt dat heel de schepping zucht tot op het moment dat de zonen van God geopenbaard zullen worden. En eigenlijk, de zonen van God, het is het volk Israël, maar alle die geloven horen daarbij. Wat zal dat bijzonder zijn? Dat komt. En in hem mogen wij geloven. Op hem mogen wij vertrouwen. Maar hoe ga je met hem om? Weet je, je merkt vaak tegenwoordig hè, dat hij wordt erbij gehaald. Hè. We kunnen heel veel zelf. Maar het is goed als hij er af en toe ook nog eens een keer bij is. Hè. Heel veel draaien wij om, hè. We vinden onszelf veel belangrijker dan dat we hem vinden. Dat is een beetje zo'n menselijk trekje. En als je je eigen leven leidt, ja, dan heb je daar een probleem mee. Als je je leven aan hem toevertrouwt, dan haalt hij dat wel bij je weg. Dan ga je werkelijk zien wie hij is. En wat hij gedaan heeft. En wat een heerlijke toekomst dat hij voor je bereid heeft. Hij die de naam heeft boven alle naam. Hij die naar deze wereld kwam. Zichzelf zo vernederd heeft. Hè? Want ze dachten dat ze vernederden, maar hij had zichzelf al vernederd. Hè? Door zijn heerlijkheid los te laten. Naar deze wereld te komen. Ja. Niet als de heerser, maar als slaaf. Als iemand die kwam om te dienen. Ja. Hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon. Nou, heel gewoon was het ook weer niet hoor. Ik begrijp dat wel, maar toch. Aan de andere kant vind ik het niet zo gewoon dat hij kwam. Dat hij wilde komen. Maar toch, hij deed het. En die heerlijkheid heeft hij achtergelaten. Slaaf, als mens, aan de mens gelijk geworden. Met uitzondering van de zonde. En zich vernederd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er zoiets moois in Filippenzen 2. Hè. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel zijn, dat zijn er wat hoor. Misschien nog wel meer als die op aarde zijn. Zoveel engelen die hem de lof en de eer en de dank brengen. Maar elke knie zal zich buigen van hen die in de hemel zijn. Van hen die op de aarde zijn en zelfs die onder de aarde zijn. Wat zal dat iets bijzonders zijn. Weet je, dat zal iedereen zien, want iedereen zal erbij betrokken zijn. Hè? Dat als iedereen zijn knieën buigt, wij mogen vrijwillig met eerbied, met dankbaarheid onze knieën buigen. Maar dan zullen de mensen die niets met hem te maken willen hebben, ook hun knieën moeten buigen. En moeten erkennen, Jezus, hij, de Kyrios, de meester, de naam boven alle naam. Opdat in de naam van hem alle knie zich buigt en belijdt dat Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Is hij dat in jouw leven, in uw leven? Het is toch heerlijk dat je hem zo mag kennen. Jezus Christus, de naam boven alle naam. De naam in wie wij onze vrede hebben. In wie wij onze verlossing hebben. In wie wij onze toekomst hebben. De toekomst is zeker. En er komt een moment. Dan zullen we bij hem zijn. Weet je, God heeft de aanbidding eigenlijk niet nodig van mensen. De Heer Jezus had de aanbidding ook niet nodig in principe. In Psalm 50. Er staat, ik klaag je niet aan om je offers, nooit doof voor mij het offervuur. In vers 8. Maar de stier uit je stal heb ik niet nodig. Nog de bokken uit je kooi. Mij behoren de dieren van het woud. De beesten op 1000 bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte. Wat beweegt in het veld is van mij. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en al wat daar leeft. Eet ik soms vlees van stieren of drink ik bloed van bokken? Breng God een dankoffer en geef de Allerhoogste wat je hem belooft. En dan komt dat vers, dat is Psalm 50 vers 15, een bekend vers. Roep mij te hulp in tijden van nood en ik zal je redden en jij zult mij eren. Mooi, hè? Hij die er altijd is. Ze noemen dit wel het telefoonnummer van God, hè? Roep mij te hulp in tijden van nood en ik zal je redden en jij zult mij eren. En ik hoop zo dat je hem elke dag de lof en de eer en de dank brengt. Dat je niet als Simon bent, maar als die vrouw die er werkelijk alles voor over had om hem te eren, om hem te loven, om hem te prijzen. Zullen we hem danken? Vader in de hemel, wil u zo danken dat u in uw grootheid zo klein wilde worden, dat u als mens geboren wilde worden uit de maagd. Heer, het is onvoorstelbaar, als we er echt over na gaan denken, welke weg dat u gegaan bent om ons duidelijk te maken dat u werkelijk van ons houdt. Dat u werkelijk, ja, door de dood heen dat getoond hebt, omdat u de eeuwigheid met ons wil delen. Heer, dat is op zich al zo bijzonder. Als ik naar mezelf kijk, eerder dan mag ik met die vrouw zeggen en weten dat u de Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke bent. En u heeft me veel vergeven. Heer, ik kon het niet betalen, maar u heeft het betaald. U heeft de toegang tot de hemel betaald aan het kruis. Heere God, machtig, groot, liefdevol en trouw bent u. Wat u belooft, zult u ook doen. En u heeft beloofd, er komt een moment dat u zult komen. En dat u ons thuis zult halen om voor eeuwig bij u te zijn. Heren, als we daaraan denken, wat is dat bijzonder dat dat zo mag. Maar als we dan ook denken aan degene die we kennen en die u nog niet aanvaard hebben als hun verlosser en middelaar. Heren, die dan voor altijd van u afgezonderd moeten zijn. Voor altijd in een plaats van pijniging moeten zijn. Heer, ook al wordt er zo aan getwijfeld in deze tijd. En zijn er allerlei berichten over dat het niet voor altijd zal zijn. Maar uw woord zegt dat het ene voor altijd is en ook het andere voor altijd. We zijn voor eeuwig bij u, of we zijn voor eeuwig zonder u. Heer, en wat is dat verschrikkelijk voor de mensen om ons heen die we kennen. Misschien wel in ons eigen gezin, in onze familie. En daarom, Heer, geef dat ook op ons hart om te bidden. Dat ze tot inkeer mogen komen. En dat ze straks samen met ons voor eeuwig bij u zullen zijn. Heer, zegen deze gemeente en stel haar tot zegen. We bidden ook voor de leidinggevende, Heer, voor de oudsten, de diakenen en alle die een taak hebben. Heer, wilt u ze daarin zegenen en tot zegen stellen. Heer, zo willen we u danken. U loven, u prijzen, u eren en aanbidden, want u komt toe. Alle lof, alle eer in de hemel en op de aarde. In de naam van de Heer Jezus. Amen.